Wie bepaalt hun vrijheid, waar welke grens ligt, voor wie en wanneer je die hebt bereikt? Wanneer wordt een grens overschreden? Wanneer wordt een grens gelegd? Wanneer is nog eentje te veel? Waar zit de stop van knop, van ho, van hey, van hi, van hello? Hoe gaat het met jou?
Pak maar bij.
Je luistert naar de tweede aflevering van de podcastserie van de Chemsex Dialogen. Deze bestaat uit een serie live opgenomen gesprekken die wij voerden met zorgexperts, gebruikers en ex-gebruikers en mensen die dichtbij het fenomeen chemsex staan. In deze aflevering spreekt Kes Blans met Thijs Fransen, spoedeisende hulpverpleegkundige van het OLVG, en Roel Achterberg, arts-onderzoeker.
Mensen die werken binnen de chemsex scene of andere plekken die er iets mee te maken hebben. Thijs Fransen en Roel Achterberg. Roel, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Roel Achterberg, ik ben arts en ik heb onderzoek gedaan naar PrEP. Dat is een pil die HIV voorkomt en ook een heleboel naar drugsgebruik onder homo mannen.
Thijs.
En ik ben Thijs, ik ben spoedeisende hulpverpleegkundige in het OLVG en ik zie heel veel chemsex.
Nou, ik begin even bij jou. Wat zie je dan bij de eerste hulp?
Nou, dat bijvoorbeeld.
Kortsluiting.
Het gebeurt vaak met dat geluid en dan komt er een ambulance binnen. En daar liggen de boys dan in te spartelen in wat dan al dan niet voor toestand.
En wat voor toestanden zijn dat?
Ja, het zijn vaak toch wat, als ze nog bij bewustzijn zijn, is paniek. Nou, je had het net al over de GHB waar we het over hadden. En die maakt echt, je bewustzijn anders. Dus wat er vaak bij het GHB gezegd wordt van, oh, ik ging oud, het ging even niet, ik ging oud, het gaat nu alweer. Maar je oud gaan betekent niet dat je even slaapt. Of het is ook geen disco-dutje. Je bent gewoon echt eventjes buiten bewustzijn. En als je maar lang genoeg en te diep buiten bewustzijn gaat, dan heb je vanzelf een ademhalingsprobleem en dan kan je er ook mee stoppen en is het klaar en dat wilden we niet. Maar ja, dat weten die schatten natuurlijk niet op dat moment. En wij proberen ze aan de praat te houden.
Wat voor dingen, is GHB het grootste, nou, probleem wil ik niet zeggen, maar is GHB het meest voorkomende geval met spoedeisende hulp?
Op dit moment nog steeds wel. Het hele moeilijke met GHB is dat het heel makkelijk te verkrijgen is. Het kost geen klap en je kan het echt in liters tegelijk, kan je het eigenlijk overal vandaan halen. En Tycho Gernand heeft er een hele mooie docu over gemaakt. Tycho in de GHB heette dat, geloof ik. En het spul maakt verschrikkelijk snel zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk. Ze worden gewoon letterlijk ziek als ze geen GHB binnenkrijgen. Dus wat wij zien, dat zijn de weekend crashers, zoals we ze noemen. Dus die nemen even een tikkie te veel in het weekend, maar die hebben daarna de rest van de week wel gewoon weer kantoor en dat gaat prima. Maar ook notoire verslaafden die echt in een loop zijn gekomen waar ze niet meer uitkomen. Dus die gewoon echt iedere anderhalf tot twee uur een buisje G of een slokje G nodig hebben, want anders gaat het echt mis.
En hoeveel mensen zie je eigenlijk per week op de spoedeisende hulp terechtkomen?
Dat hangt er een beetje vanaf. Dat zei ik ook al toen in het voorgesprek. Soms zijn het er 6 per nacht. En als er een grote funhouse is of er is een andere rapido. We hadden vroeger ooit milkshake. Dan, good old days, good old days. Maar dan zijn het er meer en dan werken we ook met meer. Maar in een gemiddeld weekend toch wel tussen de plus 6, min 10 in ieder Amsterdam ziekenhuis.
En ben je anders naar gaan kijken naar drugs, doordat je het zo vaak op deze manier, op een nare manier ziet? De extreme gevallen zie jij natuurlijk.
De hele treurigheid vind ik hem erin zien dat mensen of mannen een bepaalde grens overgaan of een bepaalde hoek omschieten en daar dus niet meer zelf uit kunnen komen. En dan ga je het ineens hebben over oké, ben ik dus verslaafd of heb ik dus echt een probleem? En daar het gesprek over hebben is nog best wel een beetje taboe. Zelfs in onze LGBTQ gay scene waarin we, nou, we hebben het liefst, hebben het over seks. Hoe smeriger, hoe beter. En ook qua drugs, dat vinden we allemaal fantastisch. Maar dit stukje onderwerp, dat vinden we toch nog wel moeilijk of zo.
Ja daarom proberen we het ook op deze manier de dialoog te openen.
Dat is echt zo.
Ja. Ik ga heel veel naar jou, Roep. De PrEP en ook over drugs en seks. Wat voor onderzoek heb je gedaan?
Een onderzoek hebben we gedaan bij mannen op de SOPOLI, bij de GGD in Amsterdam. En dan hebben we eigenlijk de mannen onderverdeeld in verschillende groepen. Kunnen we nou groepen identificeren van groepen mannen die bepaalde middelen gebruiken. En dan zie je eigenlijk heel goed dat er een groep mannen is op de GGD die helemaal niks gebruikt. Een groep mannen eigenlijk alleen alcohol. Dan heb je een groep mannen die ook erectiemiddelen erbij gebruiken. Dan een groep mannen die eigenlijk van alles gebruikt, behalve eigenlijk die chemsexmiddelen. Dus niet de GHB, niet de crystal meth. En nog één groep die eigenlijk alles gebruikt. En daar zit dan vaak ook wel ketamine bij. En je ziet dan ook eigenlijk bij elke groep, zodra er meer middelen bij komen, dat er vaak ook meer partners zijn, minder condoom gebruiken en meer SOA. Dus dat is één van de onderzoeken die ik heb gedaan. En het andere onderzoek was eigenlijk mensen die PrEP gebruiken. Wat er gebeurt eigenlijk op de lange termijn. We weten dat er veel meer angst- en depressiestoornissen zijn, bijvoorbeeld bij homomannen. En seksverslaving, drugsverslaving. En hoe gaat het nou als je mannen een tijd vervolgt als ze dat middel gebruiken?
En wat gebeurt er?
Ja, dan zien we gelukkig dat er minder seksverslaving is en eigenlijk ook minder middelenverslaving. Dus het is eigenlijk een hele mooie bevinding en tegenovergestelde van wat we eigenlijk hadden verwacht om te vinden.
Heb je een idee hoe dat kan? Waarom dat tegenovergesteld is? Het is moeilijk om te zeggen en om te duiden, maar heb je een gevoel?
Ja, gevoel. Er kunnen een aantal verschillende dingen zijn. Eén is dat je elke 3 maanden gesprekken bij de GGD en daardoor bepaalde dingen eigenlijk wat kan normaliseren. Een ander onderdeel is misschien dat mannen het ook heftig vinden om bijvoorbeeld van die vragenlijsten in te vullen. Het is net kregen een hoop mensen al die vragenlijst. Nou, wat heb je allemaal op? Dan zag je al dat best een aantal mensen redelijk wat aanvinkten. En dat kan soms best confronterend zijn ook voor jezelf. Van joh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gebruikt? Wat doe ik allemaal in mijn leven? En hoe wil ik dat voortzetten? Dus dat kan al mogelijk een interventie zijn. En een gedeelte kan misschien ook wel komen door de PrEP. Dat je je minder zorgen hoeft te maken over seks. Dat je minder alcohol of andere middelen nodig hebt om los te gaan. Maar ja, dat, waar het door komt zou ook mogelijk nog iets anders kunnen zijn. Dus dat durf ik niet te zeggen.
En is het belangrijk om dit soort onderzoeken te doen over chemseks? En omdat het is een vrij kleine groep.
Ja, maar ik denk dat de gevolgen wel heel groot zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om dat te blijven onderzoeken en met elkaar in gesprek over te blijven gaan. Waar grenzen liggen, wat leuk gebruik is, wat niet leuk gebruik is. En hoe je daar ook mensen bij kan helpen.
Ja. Je hebt ook veel onderzocht over sexual compulsivity, de dwangmatige seks. Wat is dat?
Ja, dan ga ik eigenlijk vooral de vragenlijst aanhouden. En het gaat eigenlijk vooral over, het waren 10 vragen die mensen moesten beantwoorden. En dat waren vooral vragen, ik ga over mijn eigen grenzen. Ik denk meer aan seks dan ik zou willen. Het staat me in de weg bij het krijgen van relaties. En mensen moesten best hoog scoren op een aantal van die vragen. Wil je nou positief scoren op sexual compulsivity, soort met seksverslaving eigenlijk? En we zagen dat toch 1 op de 5 mannen daar, of 1 op de 4 mannen daar, nou, positief op scoren. Dus dat het eigenlijk wel heel veel voorkomt bij, nou, weten we wel, bij HIV-positieve mannen als mannen die PrEP gebruiken. Ja.
En is dat, gaan die mannen ook sneller aan drugsgebruik erbij? Of is dat niet per se een logisch gevolg daarvan?
Ja, oorzaak-gevolg is altijd lastig, zeker voor een onderzoeker. Maar je ziet wel dat die combinatie vaak voorkomt.
Ja.
En je ziet ook wel als één iemand dus minder drugsverslaafd tussen aanhalingstekens wordt, dat hij eigenlijk ook vaak weer zijn seksverslaving wat meer kwijtraakt. Zodat het eigenlijk vaak ook in een soort met flow gaat. Dus je gaat of naar beneden een neerwaarts spiraal, of het gaat op een gegeven moment ook misschien weer juist wat beter.
En ligt er altijd iets onder? Zit er altijd een probleem onder?
Nee, ik denk dat ook een heleboel mannen het gewoon op een goede manier en op een leuke manier kunnen gebruiken. En jij zei het net inderdaad, sommige mensen die het, nou ja, per ongeluk af en toe een keer een grens overgaan. En ik denk dat iedereen die alcohol heeft gebruikt ook wel weet dat hij af en toe een keer een grens over is gegaan. En dacht daarna denkt, dat was niet zo handig.
Ja.
En bij sommige van deze middelen gaat dat wat makkelijker of wat heftiger ook eraan dan toe als je die grens overgaat. Dus nee, daar hoeft zeker niet altijd een probleem om te zitten. En daar zit ook natuurlijk een heleboel plezier en leuke kanten aan.
Ik had nog een vraag voor Thijs. Ik vroeg me af, is het ingewikkeld voor jou dat je vooral de lichamelijke klachten op dat moment moet oplossen? Is het moeilijk dat je denkt, als je elke keer weer de nieuwe mezelfde mensen ziet, dat je ze niet verder kan helpen?
Ja, wat ik moeilijk vind is dat je als gay man op een eerste hulp of in wat voor vak dan ook, je bent toch op een bepaalde manier, op een andere manier betrokken, weet je. Zeker als iemand uit een club komt, ik heb bijvoorbeeld een weekend dan een nachtdienst en dat je dan eigenlijk ze zou willen zeggen van, oh, doe het nou niet de volgende keer nog een keer zo. Maar ja, sommigen die zien we, ik heb er al een paar echt wel rond 28 tot 30 keer teruggezien met precies hetzelfde probleem. En die komen altijd op precies dezelfde manier op de intensive care terecht. En je weet gewoon, die heb ik de volgende week weer. Dat is gewoon echt dat probleem. En die, daar, ja, die zou je gewoon, kom hier in mijn armen en blijf van die troep af. Maar ja, daar heb je vaak hele ingewikkelde afkickprogramma's voor nodig. En die zijn schaars.
Ja. Ik wil even kijken of er vragen zijn in het publiek al. Zijn er vragen in het publiek aan een van deze 2? Oh, mijn moeder.
Ja, de vraag die wordt gesteld is, wat doet dat met je lijf als je meer dan 28 keer op de IC wordt binnengebracht?
Dat weet je pas op het moment dat het lijf ermee ophoudt. Maar wat wel evident is, is dat iedere opname op een intensive care, of eigenlijk iedere opname bij mij op de spoedeisende hulp, is schadelijk. Want bij deze jongen gaat het zo ver dat ik hem binnen 10 minuten ongeveer moet intuberen nadat hij met een ambulance binnenkomt, omdat hij stopt met ademhalen. En we hebben met COVID natuurlijk nu heel vaak gehoord van oké, intuberen, beademen. Het is gewoon heel slecht voor het lichaam. En vaak liggen ze er dan toch wel weer. Ligt deze jongen er ook een week. Dus iedere keer is dat wel lichamelijk, val je steeds toch weer een stukje terug in je algemene gezondheid. Het is slecht. Het is niet goed voor je. Nooit.
En er is geen hulp voor zo iemand?
Die zijn er wel. Met name dit is dan een GHB-probleem. En daar zijn hele mooie afkikprogramma's voor. Alleen daar zijn hele lange wachtlijsten voor. Dat zijn hele intensieve programma's die een ziekenhuis over het algemeen niet aanbiedt. Dan komen ze echt bij de GGZ komen ze terecht. En daar zijn echt hele lange wachtlijsten voor. En in die tussentijd gaat het helaas dat ze wachten toch wel weer zo fout dat ze weer niet in aanmerking komen voor dat afkikprogramma. Je moet een bepaalde manier of een bepaalde mate van stabiliteit hebben om überhaupt behandeld te worden, wat eigenlijk gek is. Maar dat is moeilijk eraan.
Is daar nog een vraag?
Ja, de vraag die nu volgt is of de spoedeisende hulp niet ook advies kan bieden door mensen door te verwijzen naar een afkikprogramma.
Het is heel moeilijk omdat het allemaal momentopnames zijn. En daarbij hebben wij ook nog een beroepsgeheim richting de GGZ. Dus wij hebben zorgplicht. Dus die jongen kan nog 100 keer komen. Hij krijgt iedere keer hetzelfde liefdevolle. In ieder geval, dat neemt op een gegeven moment wel af. Vooral soms ook bij collega's. Je bent het op een gegeven moment gewoon zat. Ze kosten heel veel tijd. En dat ze willen er ook niet zijn. Weet je? Als jij verslaafd bent, kies je daar niet voor om steeds weer met een tube in je keel op mijn shockroom te belanden. Dat wil je niet. Bindend advies, nee, daar houdt GGZ niet van als wij met dat soort dingen komen. En iemand moet juist, dat zie je heel gek bij psychosociale aandoeningen, bij de meesten moet iemand zelf aan de deur kloppen van oké, ik wil dit. Maar heel vaak zit een drugsverslaving in een, of een chemseks, of een chemsmisbruik, verslaving, misbruik, die zit vaak in iemands blinde vlek. En wie gaat dat diegene vertellen inderdaad? Ja, ik weet het niet.
Ik kan nog één vraag doen.
En dan komt er een vraag voor Roel. Als een kwart of 1/5 van de homomannen seks ziet als echte afleiding, is dat iets wat toeneemt of heeft het te maken met social media? Hoe moeten we het duiden?
Ja, ik vond het zelf ook heel veel. We zagen gelukkig wel in dat PrEP-onderzoek dat het eigenlijk afneemt. En eigenlijk in een ander onderzoek wat we hebben gedaan, ook bij HIV-positieve mannen, dat het ook afneemt. En dan mocht het eigenlijk 1 op de 10. Dus dan mocht het eigenlijk al een stuk minder. Maar waar het vandaan komt, durf ik ook niet zo goed te zeggen. En je omschreef het net op met een paar woorden waarvan ik niet helemaal. Wat zei je nou net ook alweer?
Ik kan me voorstellen dat via social media maakt dat mensen ook eenzamer.
Ja.
Zou het kunnen dat door social media mensen eenzamer worden of meer porno gaan kijken en dan proberen te voldoen aan het beeld dat daar wordt gecreëerd? Dat ook weer meer eenzaamheid veroorzaakt, waardoor weer mensen behoefte hebben aan chemseks.
Ja, om eenzaamheid op te vullen. Ik vind een heel logisch iets en ik denk een gesprek over eenzaamheid, zeker in die chemsekswereld, is een heel belangrijk onderwerp wat we ook zeker moeten benadrukken. Maar wetenschappelijk durf ik daar inderdaad helaas niet zo heel veel over te zeggen, maar mijn onderbuikgevoel zegt ook zeker dat daar wel wat, nou ja, heel veel correlatie onder zit en heel veel samenhang in zit. Ja.
Hartelijk dank. Dan wil ik de gasten heel erg bedanken. Thijs Fransen en Roel Achterberg.
Dit was de tweede aflevering van de Chemsex Dialogen. Hiermee proberen wij het gesprek over chemsex te openen in onze eigen community. Heb je vragen of wil je zelf een verhaal delen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via www.chemsexdialogen.nl.
Pak maar bij.
Niet doen.
Pak maar bij.
Wel doen.
Pak maar bij.
Wat tart je?
Pak maar bij. Pak maar bij. Snuif je zorgen maar opzij. Ketamine, pep en pillen. Ja, die horen er ook bij. Neem maar 2 buisjes G. Eentje red je het niet mee. het dan ook overheerlijk. Zet hem dan, de loei is eerlijk. Pak maar bij, pak
niet
maar bij.
Wat had je nou,
zorg
wat
maar opzij.
Het kriebelt in je buik, toch nog even met een laadje. Je bent altijd alleen met je drugs. Het is altijd jij in de drugs en de ander erbij. Met de drugs van de ander, dan pas bij. Ze praat altijd de loei zo stil.
Pak maar bij, jou maar bij.
You're losing.